Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en de vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen zingen op Psalm 24, het eerste en het vijfde vers. Al de aard en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Het eerste vers en ook het vijfde vers van Psalm 24. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen in directe aansluiting daarop, gemeente, het laatste vers, het zesde van Psalm 111. Zijn naam is heilig en geducht. Schriftlezing is uit het boek van de Spreuken en daarvan het achtste hoofdstuk. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het christelijk geloof, het zingen van Psalm 111, het zesde vers, en de lezing van de Heilige Schrift, Spreuken 8.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem op de spits der hoge plaatsen, aan de weg ter plaatsen waar paden zijn, staat zij aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan de ingang der deuren roept zij overluid: tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot der mensen kinderen. Gij slechten, verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten, verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken, en de opening mijner lippen zal enkel billijkheid zijn. Want mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken, en de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. Al de redenen mijns monds zijn in gerechtigheid, er is niets verdraaids, noch verkeerds in. Zij zijn alle recht voor degene die verstandig is, en rechtmatig voor degene die wetenschap vinden. Neemt mijn tucht aan en niet zilver, en wetenschap meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen en al wat men begeren mag is met haar niet te vergelijken. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is te haten het kwade, de hoovaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand. Mijne is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters der aarde. Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud, en mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren zwaar van water, al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijden voor zijn aangezicht spelende, spelende in de wereld zijns aardrijks, en mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerpt die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van den Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief.
We zullen gemeente nu zingen gaan uit Psalm 33. Psalm 33, het zevende en het tiende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Het zevende en het tiende vers van de 33ste psalm. En u krijgt gelegenheid de gaven van uw liefde voor de dienst van de Heere af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij zullen na het amen van de prediking zingen Psalm 45, het eerste vers. Deze belijdenis, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, vers 1. Ik mag u het woord van de Heere bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Spreuken 8. En wel vanuit de versen 27 tot en met 31. Spreuken 8 vanaf vers 27 tot en met het 31ste vers. En daar lezen we deze woorden. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte, toen hij aan de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te aller tijd voor zijn aangezicht spelende in de wereld zijns aardrijks. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Het was na een buitengewoon ingrijpend gebeuren dat de vraag van de discipelen klonk. Wie is toch deze? Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. U kent de geschiedenis. De discipelen hadden de Heere Jezus, of moet ik zeggen, de Heere Jezus had zijn discipelen meegenomen op de zee van Galilea. Ze staken over om naar de andere zijde te gaan. En de Heer Jezus had zich teruggetrokken. Hij lag in het achterschip, slapende op een kussen. En toen stak de wind op. En toen verhieven de golven zich. En toen zwiepte het scheepje, het kleine ranke scheepje van de discipelen, heen en weer. En dachten ze te vergaan. En de meester sliep. Maar ze maakten hem wakker. En ze riepen, meester, bekommert het u niet dat we vergaan? En hij stond op. En hij sprak tot de golven. En de zee was stil. En de Heer Jezus zag zijn discipelen aan. En hij zei, hebt ge geen geloof? Hebt ge geen geloof? En dan lezen we het. Dat ze tot elkaar zeggen. Wie is toch deze? Wie is toch deze? Dat ook zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Deze vraag, gemeente, wie is toch deze? Ik zou vanmiddag durven zeggen dat heel de schrift vol is met het antwoord op die vraag. Met de aanduiding door de Heere zelf, wie hij is, zijn de schriften vol. Daartoe, jongens en meisjes, hebben jullie de Bijbel gekregen. Met het oog daarop mogen we de schriften lezen. En met dat doel mag het woord van de Heere ook heden nog gepredikt worden. Opdat we En laat ik het dan vanavond maar met twee woorden zeggen. Opdat we zouden leren die vraag te stellen. Wie is toch deze? En opdat we van 's hemels wegen een antwoord op die vraag zouden ontvangen. Wie hij is. En daarvan zijn de schriften vol. En niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament. En niet alleen de beloften gedaan aan Abraham, aan David. Niet alleen de woorden gesproken door Jesaja en door Ezechiël. Maar zelfs in het Spreukenboek. Dat boek waarvan wij toch dikwijls denken dat het niet veel meer, niet meer bevat dan wat praktische raadgevingen en wat spreuken en wijsheden. Juist in dat boek wordt ons op een aangrijpende wijze en in sprekende beelden aangeduid wie hij is. Wie? Christus Jezus, de Zoon van God, de Koning van Israël, de zaligmaker van zondaren, de middelaar Gods en der mensen, wie hij is. Van wie de kerk der eeuwen beleidt, dat hij van hetzelfde wezen is als de Vader. En die met de Vader en de Zoon van eeuwigheid en tot eeuwigheid leeft en regeert. En van wie de kerk des Heren het beleidt. Er is maar één naam onder de hemel waardoor wij moeten zalig worden. En dat is de naam van hem. Die ook in het Oude Testament en die ook in het Spreukenboek ons geopenbaard wordt als de Heere der Heren en de God der Goden. Gemeente, vanmiddag luisteren we naar dat wat aangaande Christus, ja hij zelf, ons geopenbaard wordt diep uit het Oude Testament. Hier in dit misschien op het eerste gezicht raadselachtige woord. In het 8e hoofdstuk van het Spreukenboek, de versen 27 tot en met 31. Boven deze preek schrijf ik de grote profeet van de wijsheid. Drie dingen. Allereerst zijn verhouding tot de schepping. En dat lezen we in de versen 27, 28 en 29. Vervolgens zijn verhouding tot de schepper. En daarvan horen we in vers 30 en het begin van vers 31. En tenslotte, en dat is aangrijpend. En dan komt het heel dichtbij. Zijn verhouding tot de schepselen. Het slot van vers 31. Christus Jezus, de grote profeet van de wijsheid. In zijn verhouding tot de schepping, tot de schepper en tot de schepselen. Laat ik beginnen, gemeente, met te erkennen dat wij van de dingen die we vanmiddag horen vanuit de schrift geen verstand hebben. U niet en jij niet en ik evenmin. Nu geldt dat natuurlijk altijd. Wanneer we de schriften openen, dan worden ons dingen geopenbaard die we uit onze eigen bron niet kunnen putten. Als het gaat over de Heere, wie hij is en wat hij doet, dan hebben we daar de Bijbel voor nodig. Dan zijn de schriften ons geopenbaard. Zouden we, jongens en meisjes, zouden we anders weten dat er een God is? O jawel, o ja zeker, de aandachtige beschouwer van de natuur en van de geschiedenis kan inderdaad tot geen andere conclusie komen dan dat er één moet zijn die alle dingen geschapen heeft en alles regeert. Maar wie die God is en dat deze God een zoon heeft, de Heer Jezus Christus, en dat deze Zoon de zaligmaker van zondaren is, die naar deze wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat hij zijn geest heeft gegeven, die van Christus getuigt, die het uit Christus neemt en die de weldaden van Christus schenkt en toepast. Nee, we zouden daar helemaal niks van weten als het ons niet in de schriften geopenbaard was. Zeker wel. Maar dan gaan de dingen, gemeente, die we vanmiddag mogen horen. Daarvan geldt het wel heel in het bijzonder. Dat ons verstand verduisterd is. En dat we van deze dingen werkelijk niets vanuit onszelf weten. Want het gaat wel over heel diepe dingen. Het gaat over de wijsheid. Ja, zo wordt hij hier genoemd in het Spreukenboek. De wijsheid. Wie is die wijsheid? Wel, dat is degene die roept om te horen. En we hebben gelezen in het 6e vers bijvoorbeeld, dat hij zegt, ik zal vorstelijke dingen spreken. En de opening van mijn mond zal enkel billijkheid zijn. Hij is het, van wie we lazen in het 8e vers, al de redenen van mijn mond zijn in gerechtigheid. En er is niets verdraaids en niets verkeerds in. Hij is het. Van wie het geldt, wat we bijvoorbeeld lezen in het 15e vers. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Het gaat over hem, die door zijn vader is aangewezen. Van wie zijn vader het heeft gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie al mijn welbehagen is. En in onze tekst, eigenlijk al vanaf 22... En ik gaf het al aan in de aanduiding van de punten in deze preek. Het gaat met name hier over zijn verhouding. Allereerst in zijn verhouding tot de Heilige Vader, die de schepper is van hemel en van aarde. En daar hebben wij geen verstand van. En onze menselijke woorden, ook die van mij in deze dienst, onze woorden, gemeente, zijn eigenlijk te schamel. En ons begrip van deze dingen is te gering om er enigszins te kunnen weten waarover het hier gaat. Diepe dingen. Over de verhouding binnen het goddelijk wezen. De verhouding van de Vader tot de Zoon en de Zoon tot de Vader. En de verhouding van de Vader en de Zoon tot de Geest. En van de Heilige Geest tot de Zoon en de Vader. Daar gaat het vanmiddag om. Maar weet u wat nu zo bijzonder is? Als daarover in dit Spreukenboek gesproken wordt, hier in dit 8e hoofdstuk, tot wie richt hij dan zijn woorden? Is het tot degene die theologie gestudeerd hebben? Is het tot hen die verstand hebben van God en van goddelijke zaken? Tot wie richt hij zijn woorden? We hebben het gelezen. De wijsheid die spreekt en die zichzelf bekend wil maken. Hij spreekt tot, vers 5, tot de slechten. En de slechten, dat zijn de onverstandigen. Dieper nog, dat zijn degenen die niet anders willen dan onverstandig en dwaas te zijn. Hij roept het ze toe. Gij slechten, verstaat kloekzinnigheid en gij zotten, verstaat met het hart, hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Ik wil je wijs maken, ik wil je wijs maken tot zaligheid, ik wil je bekend maken wie ik ben. Immers, in de kennis van hem is het leven. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Buiten de kennis van hem zal het leven er niet zijn. Maar nu richt hij dat woord tot zotten, tot onverstandigen, tot dwazen. Nou, gemeente, wat komt het dan laag? Wat komt het dan heel dichtbij? Dat geeft mij vrijmoedigheid om vanmiddag het woord aan uw aller hart te leggen. Althans, om te zoeken dat aan uw hart te leggen. Deze Heer Jezus Christus, hij staat als het ware op de kruispunten van de straten. Hij staat op de hoeken van de wegen waar de mensen zijn en waar allerlei soorten van mensen zich bewegen. En hij spreekt ons aan, jou en u. En hij zegt, het ligt op mijn hart dat je weten zou wie ik ben. Gij zotten, gij onverstandigen, wie je ook bent. En zeker als je jezelf moet afkeuren. Als je zelf moet zeggen voor Gods aangezicht, Heer, ik heb geen verstand van de dingen die tot de zaligheid leiden. Ik weet het niet en ik heb het niet en ik ben het niet. Dan zegt hij, en dan zegt hij het vanmiddag met name, hoor dan naar mijn stem. Want in mijn woorden is wijsheid en waarheid en eerlijkheid en zaligheid. En nu gaat hij zich openbaren, de Heer Jezus Christus, als degene die God uit God is, licht uit licht, van hetzelfde wezen met de Geest en de Vader. Wat lezen we dan van hem? Wel, dan beginnen we te lezen in vers 27. Ik zou, gemeente, over de versen 22 tot en met 26 ook nog veel kunnen zeggen, maar om destijds willen sla ik dat maar over, leest u dat zelf maar eens. Maar het is onmiskenbaar, zeker in het licht van die versen die eraan vooraf gaan. Hier gaat het om hem die de weg en de waarheid en het leven is. Christus Jezus zelf. En dan lees ik, toen hij de hemelen bereidde. Wie is dat? Dat is God. De schepper van hemel en van aarde. In de versen 26 en volgende wordt als het ware een lied gezongen. Een lied op de schepper. Een lied aangaande de schepping. En dan is het heel opvallend dat lied 6 strofen telt. Zouden we vanmiddag mogen zeggen, ja, laat ik het maar doen. Dat het een bevestiging is van het feit dat de heilige God hemel en aarde geschapen heeft in 6 dagen. Hier, 6 keer staat er een duiding van Gods scheppingsmacht. Toen hij de hemelen bereidde, het eerste. Toen hij een cirkel over het vlakken van de afgrond beschreef, het tweede. Toen hij de opperwolken van boven vestigde, het derde. Toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte, het vierde. Toen hij de zee haar perk zette, opdat de water zijn bevel niet zouden overtreden. Het vijfde. Toen hij de grondvesten der aarde stelde. Het zesde. Onmiskenbaar. Maar laten we alle dwaasheid van de evolutie en wat dan niet, wat de wetenschap poneert, vanavond maar onvermeld laten. De schrift is er duidelijk over. God. Hij is de schepper van hemel en van aarde. Wel nu. Toen hij de hemelen bereidde. Gemeente, laten we er verwonderd over zijn. Door één woord te spreken, heeft de grote en eeuwige God alles tot aanzijn geroepen. Hij roept de dingen die er niet waren, alsof ze er waren. De aarde, maar ook de hemelen. Onze planeet aarde maakt deel uit van ons zonnestelsel. Een machtig gebeuren. Met de planeten Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Pluto. En ons zonnestelsel is er één van de miljarden binnen ons melkwegstelsel. En dan te weten dat er miljarden melkwegstelsels zijn. Ik kan het maar aanduiden, gemeente. Maar als iets van deze verborgenheid zich aan ons opdringt, dan moeten we ons als het ware vasthouden, opdat we niet duizelen zouden vanwege de macht en de majesteit van de grote schepper van alle dingen, die alles geschapen heeft naar zijn wil. De heilige God, hij hoeft maar te knippen met zijn vinger. En de aarde en alles wat er leeft, met al wat zich beweegt en leeft, wordt tot aanzijn geroepen. Maar waar het nu om gaat, toen hij de hemelen bereidde, wel zegt de opperste wijsheid, wel zegt de Heer Jezus Christus, toen was ik daar. En dan gaat het verder. toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef, enzovoorts, 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 toen was ik daar. Christus prediking uit de pen van Salomo vloeiend. Toen was ik daar. Let bijvoorbeeld eens op dat tweede. Toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef. Hoe trek je een cirkel? Wel, jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Dat doe je met een passer. En die passer heeft een middelpunt. Die punt zet je in het midden en daaromheen draai je een cirkel. Wel, het beeld van Gods scheppingsmacht. Toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef. Maar wie staat er in het middelpunt? Christus Jezus zegt, ik, toen alle dingen werden geschapen, toen was ik daar in het middelpunt van alles wat is. Hij is het hart van de schepping. Nog een beetje dat allereerst, over zijn verhouding tot de schepping. U zegt misschien, nou dat klinkt mooi, dat is eigenlijk wel interessant, dat spreekt me wel aan, maar ja... Maar ach ja, ik neem er kennis van, maar wat heb ik daar eigenlijk aan? Wat heeft mijn ziel daaraan? Wat draagt dat bij aan mijn zaligheid? Dan gemeente, laat ik het heel kort zo zeggen. Als hij, jawel, deze, die hier van zichzelf spreekt, deze opperste wijsheid. Als hij nou, door genade... je deel is. Als hij nou tot je ziel zegt, ik ben uw heil alleen. Als je nou tot hem in de nood van je leven de toevlucht hebt genomen, of misschien in dit uur neemt. Als het nou van hem geldt, van wie je leert belijden, mijn Heere en mijn God. Lieve gemeente, wie is het dan? Wie is het dan die je tot je deel hebt? Dan is hij het die de Almachtige is, die van eeuwigheid God is, die alle dingen regeert, van wie het geldt. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Mag ik het toepassen aan het slot van dit eerste punt, met een enkel woord uit het profetenboek van Jesaja. Als daar dat volk in ballingschap is, ontredderd als het is, en als het zich de schuld moet toe-eigenen, en als er geen enkel uitzicht is op verlossing. En als het zegt, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Dan is deze het. Die je door middel van de profeet zegt, waarom zegt ge dat? Weet ge het niet? Weet ge het niet? Hebt ge het niet gehoord dat de eeuwige God, de schepper van de einden der aarde, nog moeder nog mat wordt? Er is geen doorgronding aan zijn verstand. Hij is het. Hij geeft de moedenkracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar lieve gemeente, die de Heere verwachten, die hem leren verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Als deze je zaligmaker, je toevlucht, je koning is. Zijn verhouding tot de schepping. Maar onze tekst zegt nog veel meer. We lezen vanaf vers 30. Toen, Toen was ik een voedsterling bij hem. We zouden eigenlijk wel mogen zeggen dat vanaf vers 22 en zeker vanaf vers 27 alles uitloopt op de belijdenis van vers 30. Daar stuwt het heen. Al het voorafgaande is eigenlijk maar aanloop. Toen was ik een voedsterling bij hem. En hoe is dat voor onze jongens en meisjes misschien een woord wat je niet direct begrijpt? Nou, dan lees je bijvoorbeeld de kanttekeningen van de Statenvertaling erbij. Dat is altijd goed. En die geven als aantekening hierbij een voedsterling. Dat is één die bij zijn voedster gedurig is. Nou, misschien zegt dat nog niet zoveel. Waar gaat het over? Gemeente, het gaat over, en dat zou je niet verwachten. Dat zou je helemaal niet verwachten als de beelden majestueus en heerlijk en machtig zijn. Dan gaat het over de vergelijking van een klein kind dat onafscheidelijk aan zijn of haar moeder verbonden is. Afhankelijk van de moeder. Zij heeft het kindje in haar schoot gedragen. Zij heeft te doen geboren worden. Zij voedt het kind. Ze geeft het kind alles wat het nodig heeft. Die moeder is alles voor dat kind. Dat is de vergelijking. Toen was ik, en dat zegt dus Christus, dat zegt hij in en door wie de grote God alles heeft geschapen. Toen dat alles gebeurde, toen was ik een voedsterling bij hem. Hier gaat het over de verhouding van Christus tot zijn Vader. Een voedsterling, met andere woorden, een troetelkind, een lievelingskind. Wat een prachtig beeld. Het kindje gedragen onder het hart van moeder. En nu het geboren is, nou dat kennen we wel, wordt het gekoesterd en geknuffeld door de ouders. Op de armen gedragen. En met alle liefde en zorg omringd. Wel, zo wordt de verhouding getekend tussen God de Vader en God de Zoon. En onze kanttekeningen in de Statenvertaling zeggen er dan dit nog bij. Te weten die bij zijn voedster gedurig is. Alzo is de eeuwige Zoon van God. De zelfstandige wijsheid van de Vader van eeuwigheid onafscheidelijk bij hem geweest. En gemeente, als onze Vader het zo onder woorden brengen, dan beseffen we tegelijkertijd dat wij van deze diepe en eeuwige dingen uit onszelf niets weten. Als ons dit niet geopenbaard was, dan zouden we het niet weten. Als ons niet gezegd was, en aan het begin van het Johannesevangelie staat iets dergelijks, als ons niet gezegd was, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader was, die heeft hem ons verklaard. Met eerbied gesproken, jongens en meisjes, de Heere Jezus is als het ware het schootkind van de Heilige God. Zo nauw en teer is die verhouding tussen hen beiden. Heeft hij het ook niet gezegd? Toen hij predikte, toen hij op aarde was, ik en de Vader zijn één. Er is een, en nu probeer ik het onder woorden te brengen, maar het is met schamele woorden. Er is een met niets en niemand te vergelijken eenheid en gemeenschap tussen God de Vader en God de Zoon. In de eeuwige, heilige, zalige verhouding, in de gemeenschap binnen het goddelijk wezen, is er een zalige gemeenschap tussen die beiden, die met niets en niemand te vergelijken is. Een liefdesband zoals op aarde niet gevonden wordt. En af en toe horen we dat ook uit de mond van de Heere Jezus zelf. Als hij als het ware op de rand van de afgrond van zijn lijden staat. En hij richt zich tot zijn geliefde vader, die hij zijn heilige vader noemt. Dan horen we hem zeggen: O mijn vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En bij een andere gelegenheid: ik dank u, vader. Hoort u daarin de liefde doortrillen? Ik dank u, vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt en ge hebt ze aan de kinderkunst geopenbaard. En dan te bedenken. En gemeente, nu komt het contrast. En dan te bedenken dat deze zoon van de vader, die van eeuwigheid en aan de schoot van zijn vader lag, die de harteklop van zijn vader kende, die in een zalige gemeenschap met hem leefde, volmaakt, vol van glans en heerlijkheid, dat dezezelfde zoon van de vader van het hart van de vader werd afgescheurd en in de volheid van de tijd werd neergelaten, afgestoten als het ware in de duisternis en donkerheid van deze verloren wereld. Hij die door het stof kroop in Gethsemane en die het uitriep: hoe word ik geperst? En hij die in de uiterste verlatenheid aan het kruis heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar in de stilte van de eeuwigheid was hij de geliefkoosde zoon van de vader. Toen was ik een voedsterling bij u, een geliefkoosd kind. En het vervolg van onze tekst laat zien dat die liefkozingen, met eerbied gesproken, er van twee kanten waren. Allereerst van de kant van zijn vader. En we lezen dat. Ik was dagelijks zijn vermakingen. De vader bemint de zoon en verheugt zich in zijn zoon. Ik was dagelijks zijn vermakingen. Laat de gemeente nog eens dat tere beeld van hun vader en moeder ten opzichte van hun pasgeboren kindje noemen. Als vader en moeder aan het eind van de avond naar bed gaan, dan zoeken ze nog één keer het kinderkamertje op waar hun kleine lieveling ligt te slapen. We kunnen ons dat wel voorstellen. Jongens en meisjes, misschien is er ook in jullie gezin pas wel een kindje geboren. Dan zie je aan je moeder en aan je vader hoe ze van dat kleine kindje houden. Ook van jou natuurlijk, maar ach, dat tere kind. En als ze dan bij het wiegje staan, ik heb het zelf ook gedaan, dan kijk je elkaar als ouders aan. En je hart stroomt vol van geluk en teerheid en gevoelens van liefde. En je ziet op je kindje en je kijkt elkaar aan en je zegt: dat is ons kindje. Wat houden we er toch van? Nog een minuut, het is maar een zwak beeld. Maar zo zag de vader op zijn zoon. Hij was dagelijks zijn vermakingen, staat er zelfs in het meervoud. De volheid van verheuging in het hart van zijn vader was gericht op zijn lieve zoon. Voortdurend, onophoudelijk, dagelijks. En dat was wederkerig. Want we lezen: ik was dagelijks zijn vermakingen, maar dan ook te aller tijd voor zijn aangezicht spelende in de wereld van zijn aardrijk. Wat is dat een vreemde uitdrukking? Dagelijks voor zijn aangezicht spelende? Gaat het hier soms over de Heere Jezus, jongens en meisjes? Toen hij nog een klein kind was op aarde. Toen hij als, nou ja, we kunnen ons dat wel voorstellen. Als 4- of 5-jarig jongetje mocht spelen met de blokjes en de plankjes. Die uit de timmermanswerkplaats van zijn vader Jozef afkomstig waren. Ja, toen heeft de Heere Jezus als kind gespeeld, ongetwijfeld. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over wie Christus was voor zijn aangezicht in de hemel bij zijn vader. En dan heeft de Heilige Geest het aan Salomo zo ingegeven dat hij schrijven moest, te allen tijd voor Gods aangezicht spelende in de wereld van zijn aardrijk. En wat ermee uitgedrukt wil zijn, wel als een kind geconcentreerd aan het spelen is, dan is zo'n jongen of meisje helemaal verrukt bezig. Misschien wel met de autootjes of met de pop waarmee het speelt. Het is helemaal verrukt en gaat op in zijn of haar spel. Zo ook de Heere Jezus. De Heere Jezus die het voorwerp was van de vermakingen van zijn vader. Maar ook Christus zelf. Hij verheugde zich bovenmatig in zijn vader. Het was zijn levenselement om helemaal op zijn vader gericht te zijn. En toen zijn vader hem dan ook de opdracht gaf om naar deze wereld te gaan, toen heeft hij het gewillig gezegd. Ik kom, o God, ik zal gaan om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. En heeft hij het niet gezegd op enig moment? Toen hij bezig was in de dingen van zijn vader, als 12-jarige jongen al. En een aantal jaren later, als hij bij de poort, bij de bron van Sichar zit, en als zijn discipelen brood hebben gekocht en ze dat aan de meester willen geven, dat hij het zegt, mijn spijze is te doen, de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. De vader bemint de zoon en de zoon bemint de vader. Tweezijdige liefde. Volmaakte liefde. Liefde zoals in het hart van een mens nog nooit geweest is. Verrukking en vermaak. Van de vader gericht op de zoon. En van de zoon gericht op de vader. Hier spreekt alles van liefde. En zou dit beeld, gemeente, zou dat niet de invulling kunnen zijn van wat de apostel Johannes schrijft in een van zijn brieven, als hij het met een enkel woord zegt. God is liefde. De eeuwige heilige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze God is één bruisende, kolkende oceaan van liefde. Liefde ten opzichte van elkaar binnen de gemeenschap van het goddelijk wezen. God bemint God. God bemint God eeuwig en volkomen. Maar als dit waar is, gemeente, laat ik dan deze korte toepassing in uw midden leggen. Wat is deze God het dan waard om bemind te worden? God is liefde. God is liefde. Niet pas toen ik naar hem vroeg. Niet pas toen ik hem ging zoeken. Niet pas toen hij mij bracht, zonder dat ik het me misschien bewust was, op de weg der zaligheid. Niet pas toen hij me bekend maakte met wie ik ben. God is liefde. Niet pas toen ik in hem ging geloven, toen hij mijn ogen op hem richt, op de Heere Jezus Christus en hem deed kennen. Niet pas toen hij zich aan mijn ziel openbaarde. Niet pas toen hij mijn ziel liefelijk omhelsde. Maar God is liefde. Voor alle dingen. God is liefde. Van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En wanneer ik daarvan iets ga verstaan, wel, gemeente, dan raak ik verrukt. Dan stroomt mijn ziel vol. En dan stroomt mijn mond over. En dan ga ik er iets van belijden voor het aangezicht van Jezus Christus, die deze liefde heeft geopenbaard. Want hij is gekomen, hij die in de schoot van zijn vader lag, om de harteklop van zijn vader in deze wereld te openbaren. En als ik daarvan iets ga leren, dan kan ik niets anders dan dit belijden. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. God heb ik lief. Waarom dan? Wel omdat deze God alles doet door zijn lieve Zoon. Er is geen liefde tot God dan door de liefde tot zijn Zoon. Er is geen weg tot God dan de weg door middel van zijn Zoon. Er is geen zaligheid bij God dan alleen in de zaligheid die hij in zijn Zoon heeft geopenbaard. Er is geen vreugde in God dan alleen de vreugde die hij door zijn Zoon doet kennen. En met het oog daarop zijn ook de diepe en de verborgen en de raadselachtige woorden van onze tekst ons op deze wijze geopenbaard. Waartoe? Waartoe? Wel, geliefde gemeente, opdat ik tenslotte dit geheim zou leren. Dat deze God, die in zichzelf één en al liefde is. Ja, ook liefde tot zijn heilige recht en liefde tot zijn heiligheid. Dat deze liefde een weg zoekt daarin. Dat hij deze wereld zodanig heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat, en dat is onbegrijpelijk, want deze God heeft toch genoeg aan zichzelf. Die heeft een mens toch niet nodig. Wat kan een mens toevoegen aan hem, terwijl hij al volmaakt in zichzelf is? Hij heeft het niet nodig door mensenhanden gediend te worden. Als zou hij iets behoeven, maar desondanks. Gemeente, dan wordt dit het wonder. Dat ik tenslotte in mijn tekst lees. Dat deze Christus Jezus het zegt. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Kun je dat nou begrijpen? De vader heeft toch genoeg aan de zoon? En de zoon heeft toch genoeg aan zijn vader? Ze hebben toch mensen daarbij niet nodig? En zeker wanneer we beseffen dat dat verloren mensen zijn. Dat dat mensen kinderen zijn die buiten God en tegen God en zonder God zijn. Maar nou is dit het evangelie. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. En dan wordt daar hetzelfde woord gebruikt. Als gebruikt wordt aangaande de verhouding tussen de vader en de zoon. U ziet het in vers 30. Ik was dagelijks zijn vermakingen. De verheuging van het goddelijk hart richtte zich op zijn geliefde zoon. Zijn vermakingen in het meervoud. Maar nu staat het hier. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. En opnieuw de kanttekeningen. Dan lees ik. En hoe terecht en hoe goed aangevoeld. Namelijk om die mensenkinderen. Goed te doen. Ten aanzien van het tegenwoordige en het toekomende leven. Om ze goed te doen. Om ze de zaligheid te schenken. Om ze Christus te openbaren. Toen deze Heer Jezus Christus op aarde verscheen. Toen scheurde de hemel. En toen zongen de engelen. Van deze vermakingen. Niet alleen ere zij God in de hoogste hemelen. Maar ook vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. In mensen vermakingen vanuit het hart. Het eeuwige hart van God. Die redenen neemt uit zichzelf. En nu wordt het zo diep. Als ik mijn tekst aandachtig lees. En ik haal er het Hebreeuwse oorspronkelijke bij. Weet u wat ik dan lees? Mijn vermakingen zijn met de kinderen van Adam. Dat staat er. De kinderen van Adam. Gods vermakingen. En gemeente, tegen de achtergrond van wat ik u probeerde te schetsen. De eeuwige, zalige, heerlijke liefde onderling van God in zichzelf. Dat hij dezezelfde vermakingen richt op kinderen van Adam. Op kinderen van Adam. Niet de verstandigen. Niet de heiligen. Niet de vromen. Niet de voorbeeldigen. Niet de oppassenden. Maar degene van wie hij zeggen moet. En hij zegt het ook. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken. Samen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die uit zichzelf naar God vraagt. Maar nu is het deze God. Die vol van liefde en zaligheid is. Die naar zulke mensen vragen gaat. Die ze opzoekt. En die zijn zoon gaat openbaren. En die je doet prediken in het heilig evangelie. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Gemeente, dan mag het vanmiddag heel breed hangen. Dan mag het hangen zo diep. Tot daar waar een ellendig mensenkind, een verloren kind van Adam zich bevindt. Dan mag het tot in de allerdiepste diepte gepredikt worden. Tot daar waar een mens tot God gaat roepen. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerken te zijn op de stem van mijn smekingen. Want Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan, Heere. Maar dan zegt de Heere, ben jij soms een kind van Adam? Ben jij soms zo'n mensenkind? Ben je zo een die zich uitgezondigd heeft uit de gemeenschap met mij waarin je van oorsprong je bevond? Wel, dan mag ik het je zeggen. Dan mag ik het je prediken. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Ik richt mijn liefde, die eenzijdig, die ondoorgrondelijk is, tot de zulken die het niet hebben en die het niet zijn. En die het niet weten en die het niet kunnen. En die van al die nieten ook geen eigen grondjes weer gaan maken. Maar die voor de Heere leren buigen. En die het ervoor over hebben. Op één hoop met de wereld te worden geworpen. Maar dan zegt hij, maar het is juist die wereld die ik heb lief gehad. Die verloren wereld. Die wereld die niets heeft en die niets kan. En dan gaat heel Spreuken 8 meespreken, gemeente. Want deze wijsheid, die een vermaking heeft met de mensenkinderen, hij roept, opdat het gehoord zou worden, opdat het verstaan zou worden, opdat de mensenhart geraakt zou worden, roept de wijsheid niet. Hier wordt het vragenderwijs gesteld, roept hij niet? En het antwoord moet zijn, ja zeker, hij roept. En verheft niet de verstandigheid haar stem, waar dan? Waar die mensen zijn, in hun verlorenheid, in hun ontreddering, in hun duisternis. Op de spits der hoge plaatsen, aan de weg, ter plaatse waar paden zijn. Daar staat ze, aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan de ingang van de deuren. Daar roept ze overluid, tot u, o mannen, roep ik. En mijn stem is tot de mensenkinderen. Laat ik het vanavond tenslotte zeggen met een woord van Kolbrugge. Dit woord. Onze, ja dat is de belijdenis van Gods kerk, jazeker. Onze Heere en Heiland weet echt wel wat hij zegt en wat hij laat prediken. Want met zulke prediking, de prediking van de eenzijdige, soevereine genade en liefde van God te ons waard, want met zulke prediking wil hij aan de arme en de ellendige mensen, die anders zichzelf in het verderf helpen, hij wil ze moed inboezemen. opdat ze toch uit hoofden van hun grote, verschrikkelijke en gruwelijke verdorvenheid en vanwege hun totale verdraaidheid en verkeerdheid, hoor eens, niet zouden talmen, om tot hem te gaan, opdat ze in hem genezing, reiniging, genade, vrede, leven en zaligheid hebben voor eeuwig. En vanavond is de vraag, is dat voor u? Is dat voor jou evangelie? Is dat het evangelie waarvan je zegt, en dat heb ik nou nodig? Dat de liefde Gods zich richt op de mensenkinderen. Maar als je hem afwijst, als je jezelf wil blijven, als je niet wil erkennen dat je tot die mensenkinderen, tot de kinderen van Adam hoort, ja, dan zal blijken dat hij de machtige is. Dat hij de grote, soevereine God en koning is. En als hij het zal zeggen, waar was je? Weet je het nog van die zondagavond in de kerk, op Urk, de Ebenezerkerk, weet je het nog, toen het aan je hart is gelegd. Maar je wilde niet dat ik koning over je wil zou zijn. Ja, dan zult u erachter komen dat hij die machtige is. Wees jaloers op zijn eer. God geven door zijn genade. En talm niet, lieve gemeente. Jongens en meisjes, ouderen, talm niet om je tot hem te begeven. Opdat je belijdenis zou zijn in verwondering, in stille verbazing. Wie is toch deze? Amen. We zullen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, daar zal het op uitlopen. Op het schoonste lied van deze koning. En uw kerk mag hier op aarde al de vooroefeningen hebben van het zingen van dat lied. Oh, dat lied dat zal bij tijden ook gemengd zijn met droeve klanken. Met klachten en uitingen van zorg en nood. En toch, in de uitgang van het hart, waar u het door uw geest gewerkt hebt, Heere, en waar zicht is op u, de beminnelijke vorst, uw schoonheid die hoog te loven is, daar zal toch iets van dat lied ook heden al klinken. Al is het in de nacht, al is het in de duisternis van aanvechting en bestrijding, desondanks, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij zag op mijn neer. Heb dank, Heere, voor dit stille uur dat u ons gaf. Wilt u uw woord zegenen? Mogen we het meedragen deze nieuw begonnen week in. Ook in de praktijk van de dingen. Van ons dagelijks leven. Als straks de schepen weer uitvaren. Als onze jongens en meisjes naar school gaan. Als we onze verrichtingen hebben. Of wanneer we niet meer dan stil zijn. Omdat we niet meer werken kunnen of niet meer werken behoeven. U weet al onze wegen. Maar leid ons op die wegen, Heere. En leid ons aan uw hand. Door uw geest. En het liefste werk van die Heilige Geest is. Dat ik breng bij de bron. De bron die Christus heet, geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Heb dank voor wat u gaf, wilt u met ons zijn in alle dingen en ons genadig verhoren om Christus wil. Amen. Ten slotte zingen we Psalm 69. Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Psalm 69, het 14e vers. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.